Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van op Finance Avenue, de grootste geldbeurs van België, in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Inderdaad, we hebben met onze podcast gekampeerd op Finance Avenue. Lekker handig voor als je er zaterdag niet bij was. Hoe zorg je ervoor dat de crisis je geld niet opeet? Je hoort het hier. We praten met de grote hoofdeconomen over de dreigende recessie, met Sofina-CEO Harold Boel over zijn rampjaar en ook met jou. Een speciale aflevering vol tips en wijsheden. Het is maandag 5 december. Welkom.
De 7 op Finance Avenue.
De economische vooruitzichten voor volgend jaar zijn somber en onzeker. De energieprijzen blijven hoog, onze koopkracht daalt en de rentabiliteit van bedrijven staat onder druk. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening voor de centrale banken. Die moeten de rente verhogen om de inflatie te verminderen, maar dat is dan weer slecht voor de economie. Is er licht aan het einde van de tunnel? Die vraag stellen we aan drie hoofdeconomen. Voor Erik Joly van de Nederlandse bankgroep ABN AMRO is de recente daling van de inflatie toch al hoopgevend.
We denken dat de piek van de inflatie mogelijk achter ons ligt. Dat heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste zien we dat de prijzen voor de grondstoffen gedaald zijn. Twee, de algemene vraag die daalt op dit ogenblik ook. Drie, er is ook de daling van de huurprijs. Dat zal ertoe leiden dat wellicht de diverse centrale banken, de Europese, maar zeker ook de Amerikaanse centrale bank, op termijn hun rente zullen gaan verlagen.
Ondanks een verlaging van de rente is een recessie onvermijdelijk, zegt hoofdeconoom van ING, Peter van den Houten.
Ja, het blijft toch nog altijd een recessieverhaal. Je ziet in de Verenigde Staten al sterke vertraging. De economie groeit nog, maar door de hogere rente zal die ook stilvallen, eerste helft van volgend jaar. En in Europa is het vooral een energieverhaal. Die energieprijzen die gaan vermoedelijk vrij hoog blijven. En dat gaat blijven wegen op die Europese economie. Nu zie je wel dat op dit ogenblik de recessie misschien minder diep zal zijn. Ook vooral vanwege die massale overheidssteun. Maar vergeet niet dat volgend jaar na niet al te diepe recessie, dat je wel een herstel hebt, maar een herstel met de handrem op. Dus dat herstel eigenlijk maar moeilijk van de grond komt en eigenlijk een beetje blijft aanmodderen in de loop van 2023.
Wat blijven aanmodderen, niet meteen mooie vooruitzichten. Toch biedt zo'n crisis ook kansen, zeggen ze dan altijd, voor de toekomst. Volgens Vincent Juvijns van vermogensbeheerder JP Morgan Asset Management is er toch iets om naar uit te kijken.
We hebben te maken met een energiecrisis. Die dwingt ons om onze energietransitie nog te versnellen, om zware investeringen te doen in deze richting. Dus dat zal voor de bedrijven die actief zijn in deze sector wel vroeg of laat een opportuniteit zijn. Dat hebben we trouwens in de jaren 70, toen wij ook met een energiecrisis en geopolitiek die spanningen geconfronteerd waren. Toen de auto-industrie in Japan heeft eigenlijk dus wonders gemaakt toen, omdat die milieuzuinig voertuigen verkoopten toen. Deze keer opnieuw denken we dat de elektrische wagen bijvoorbeeld, of degene die zonnepanelen of isolatie voor huizen, inderdaad wel in de toekomst wel de wind in de zeilen zullen hebben.
Zo zijn er dus toch kansen.
2.
Is het rampjaar stilaan voorbij voor Sofina? Dat is de holding uit Brussel die voor heel wat beleggende Belgen een speciaal plaatje in hun portefeuille heeft. Een echte beurslieveling. Maar zoals zoveel aandelen heeft Sofina dit jaar een stevig pak slaag gekregen. De waarde is gehalveerd. Een echt annus horribilis, dat geeft ook CEO Harold Boel hemzelf toe. Al heeft hij zich sterk gehouden.
Huilen en vloeken, dat hoort niet erbij. Maar het is inderdaad niet leuk. Het is ook naar onze aandeelhouders toe niet leuk dat zij zien de waarde van hun positie met de helft naar beneden gaan. Dat inderdaad 2022 en zeker voor wat die aandelenkoers betreft niet goed was.
Maar zijn die slechte tijden dan nu voorbij? We zitten misschien aan het begin van een recessie. Hoe wil Boel zijn Sofina dan uit het slop trekken?
Onszelf aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden, maar blijven focussen over met de juiste mensen aan zee gaan in de juiste bedrijven en waarde toevoegen aan de portfolio. Om daar echt voor onze portfolio bedrijven bij te helpen en geduld blijven hebben.
Steady as she goes dus, zou je kunnen zeggen, gewoon zo voortdoen. Al heeft de crisis Boel toch ook getoond dat er een paar dingen anders moeten bij Sofina.
Wat het ook ons leert is die informatie naar die aandeelhouders toe. De wijze waarop wij kunnen uitleggen wat er gebeurt, wat het goed gaat, wat minder goed gaat, de details dat we geven enzovoort enzovoort. En dat hebben wij een aantal lessen daarvan geleerd, wat wij ook in onze halfjaarrapport hebben ingebouwd.
Beter communiceren dus. Tot nu toe kregen aandeelhouders soms pas maanden nadien info over belangen die Sofina had genomen of verkocht. Nu is er een halfjaarlijkse nieuwsbrief en zoekt de holding naar manieren om transparanter te zijn. Ten slotte blijft ze inzetten op bedrijven die staan voor innovatie en groei. We verplichten Boel even om een favoriet aandeel te kiezen uit de jonge beloftes in zijn portfolio.
Het is een bedrijf die in de UK staat. Dat heet Buddy. Een heel klein bedrijf, een heel jong bedrijf. Het is opgericht door een Belg, Max Parmentier. En het is een bedrijf die een IT-platform heeft opgebouwd die oude mensen in staat stelt om langer thuis te blijven. Een combinatie van het gebruik van technologie om het leven van kwetsbare mensen, oudere mensen, beter te maken. En dat vind ik voortreffelijk.
Komt er een belastinghervorming in België en hoe kan die ons raken? Wel, als ze er ooit komt, hebben we dat te danken aan Mark De La Note. Die is advocaat en professor fiscaal recht aan de UGent. De La Note heeft de plannen voorbereid en daarmee maakt minister van Financiën Vincent van Petegem zijn blauwdruk voor een hervorming. Het belangrijkste punt waarop internationaal al lang gehamerd wordt, de lasten op arbeid moeten omlaag. Maar om daarvoor geld vrij te maken, moeten een aantal belastingvoordelen verminderd worden. Een van de maatregelen die bij beleggers bijzonder gevoelig ligt, is de invoering van een belasting op meerwaarde. Dat beseft ook professor De La Note.
Ja, dat klopt. Maar dus alles kadert inderdaad in, en dat blijf ik toch herhalen, de basisidee om de lasten op arbeid te laten zakken. En dan komt ook onmiddellijk die meerwaardebelasting, onder andere op financiële producten, in het vizier. Wat betekent dat in de praktijk? Wel, eigenlijk komt dat erop neer dat inderdaad op het moment van een tussentijdse verkoop van bijvoorbeeld een aandeel, dat er een belastingheffing zal gebeuren. Nu, wij zeggen daar wel onmiddellijk ook bij dat zo'n belastingheffing maar verantwoordbaar kan zijn voor zover uw minderwaarden ook aftrekbaar zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan dit verhaal te gaan koppelen dat wij er evenzeer voor pleiten om allerhande andere bezits- en transactiebelastingen op bijvoorbeeld dat aandeel, om dat ook uit de wetgeving te halen.
Het belastingssysteem moet dus in zijn geheel eenvoudiger, coherenter en eerlijker worden. Zijn we allemaal wel voor, denk ik. Maar komt die veelbesproken hervorming er ook effectief? Of belandt ze uiteindelijk in de vuilbak?
Ik hoop dat die er komt. Natuurlijk, de idee dat deze er nog deze legislatuur in zijn integraliteit zou komen, dat is waarschijnlijk een beetje naïef om dat nog te kunnen verwachten. Ik verneem wel dat er een eerste stap zou worden gezet in de bredere fiscale hervorming. Dat is een initiatief dat ik toejuich uiteraard, maar het zal uiteraard ook een evenwichtig pakket moeten zijn. Wanneer zal dan die hervorming hopelijk finaal uitwerking krijgen? Wel, laat ons hopen, als het deze legislatuur niet meer gebeurt, dat men dan toch op zijn minst in het volgende regeerakkoord zeer duidelijke afspraken maakt, zodanig dat men dan ook meteen kan starten met een effectieve uitrol van die fiscale hervorming.
Crypto en tech, ze zijn allebei gecrashed dit jaar. Is het al het moment om weer een paar tech-aandelen goedkoop op te pikken? En wat met de cryptomunten? Komt het daar nog ooit goed? Of is het dan toch een zeebel die nu eindelijk gebarsten is?
Nu dat de prijs inderdaad 60-70% is gedaald, zou je dat wel denken.
Levi Hagebaert is crypto-expert en auteur van het boek Bitcoin voor beginners.
Ook al hebben we op korte termijn enkele faillissementen gehad, wat goed is, want dat waren bedrijven die overgewaardeerd ook waren. Aan de technologie zelf twijfel ik absoluut nog niet. Nu, met heel veel van die coins weet je niet altijd van hoeveel bezit het bedrijf daarachter of voor wat wordt het allemaal exact gebruikt. En is die liquiditeit, het aantal keer dat het wordt uitgewisseld tussen koper en verkoper, ook heel laag. Met Bitcoin heb je dat niet. Het is een gedecentraliseerde munt. Er zit geen bedrijf achter. Het is een technologie waar je investeert. En het volume is ook dermate hoger. En ook de hash rate, dat is eigenlijk de beveiliging, het aantal miners, stelt voor 99% van alle andere cryptomunten samen. Dus je kan die twee echt niet vergelijken met elkaar, crypto versus bitcoin.
Beleg dus niet in, laten we zeggen, onbeproefde cryptomunten, maar kijk liever naar de originele blockchain-technologie van bitcoin, zegt Hagebaert. En wat dan met de tech-sector? Ook die zit nog altijd in een diepe malaise.
Don't fight the Fed, zoals ze zeggen, zolang dat interestvoeten stijgen, dat is een probleem.
Quirin Lemeij is tech-expert bij de Zwitserse vermogensbeheerder Decalia. Hij verwijst naar de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed.
Maar nu zitten we een beetje in een fase waar we piek Fed zitten, zoals ze zeggen. Dus we weten dat de rentes nog gaan verhogen. Maar we denken niet dat de Fed ze nog meer gaat verhogen dan dat nu eigenlijk al ingeprijsd is. Dus piek Fed, dat is goed.
Dat is goed, maar we zitten binnenkort misschien toch met een recessie. Waar moeten beleggers dan naar kijken in de techwereld?
Idealiter zoek je iets waar we cyclische trends in hebben. Trends die blijven groeien, recessie of niet. En zoek je iets waarbij de verwachtingen eigenlijk al naar beneden getrokken zijn. Wij zitten bijvoorbeeld in videogames, omdat dit jaar eigenlijk iedereen is er vrij, er zijn geen lockdowns meer. Dus alle gaming stocks, de meeste zijn down. Dus de groeiratio volgend jaar, normaal zie je een versnelling in de groei. Ook omdat in 21 en ook een stuk 22 zijn er bijna geen games uit te komen. De grote blockbusters die zijn niet uitgekomen. En die komen allemaal uit in de komende 1, 2 jaar. Dus game developers, Take-Two, Activision, profiteren daarvan. Cybersecurity is een ander verhaal. Cybersecurity is eigenlijk een van de meest defensieve subsegmenten binnen de technologiewereld. Omdat zelf, al is er een recessie, het lijkt me niet echt aangewezen om je security te cutten. Want de boosdoeners die gaan dat ook niet doen.
Cyberveiligheid dus en games. 5. Een eigen woning kopen of verhuren of investeren in vastgoed, het is het voorbije jaar complexer geworden dan ooit. Hypothecaire rentes stijgen, de energie wordt duurder en bouwen of renoveren kost je ook een pak meer aan materialen en je aannemer. Welk type vastgoed is nu een goede aankoop als eigen woning en is huren misschien intussen een betere optie? Volgens CEO Shiham Ramouni van vastgoedbeheerder Quaris uit Antwerpen zijn er grote verschillen op de woningmarkt.
We komen van een periode waar elk pand verkocht geraakte. Kort na de corona, de boom, er was een hele groep die eigenlijk tijdens de lockdown hun aankoop heeft moeten uitstellen. Die kwamen op dat moment ook op de markt en alle huizen die gingen eigenlijk heel snel. Wat we nu zien is eigenlijk twee snelheden. De energieverslindende woningen zeg maar, met een laag EPC en waar een renovatieplicht op rust, die krijgen het moeilijker dan natuurlijk de duurzamere panden, mede ook door de energiecrisis waar we in zitten, die ook een flinke hap natuurlijk uit het budget neemt. Dus ja, ga je nog een pand willen kopen, is ook een belangrijke vraag, want we zien toch wel dat die jongere generatie niet alleen bewuster met de klimaatproblematiek bezig is en dus ook het belangrijk vindt om in een energiezuinig pand te vertoeven, maar ook, ze zitten met bepaalde flexibiliteit die dat zij toch omarmen, vrijheid dat ze zelfs nog niet weten van, wil ik mij eigenlijk al voor x aantal jaar binden in een bepaalde stad, gemeente. Dus de vraag is, willen zij kopen? En zo ja, als ze willen kopen, zijn ze dan bereid om ook die werken uit te voeren in die nog iets betaalbaardere panden?
Huren is dus voor veel jongeren steeds meer een valabele optie. Wat dan met mensen die wat verder staan in het leven en geld hebben om te investeren in vastgoed? Is dit het goede moment om je geld aan het werk te zetten door te investeren in IMO?
Absoluut, omdat wij ervan overtuigd zijn ook dat de komende jaren die prijzen ook zullen stabiliseren. Wat eigenlijk ook wel een gezonde zaak is. Er komt terug wat meer keuze ook voor zij die op zoek gaan naar vastgoed. Dat is een veel gezondere situatie dan de overbiedingen die we de laatste periode hebben gekend. Dus wat dat betreft, zowel voor zij die op zoek zijn naar een woning als voor zij die willen investeren in vastgoed, zijn wij ervan overtuigd dat dat sowieso op de korte middellange termijn een goede investering is.
6. Je geld aan het werk zetten op je spaarboekje door te investeren in vastgoed of misschien zelfs in crypto. Het zijn zeker allemaal opties, maar het platform bij uitstek blijft natuurlijk de beurs. Ook daar was meer dan aandacht genoeg voor op Finance Avenue. Met wat we de voorbije maanden aan onrust hebben gehad door de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en ook de inflatie, is de vraag natuurlijk, zijn er al koopjes op de beurs? Laurence de Munter is portfolio manager bij Securities de Munter en ziet wel wat kansen.
Ons advies is altijd op lange termijn nadenken. Hè. Zijn de aandelen in jouw portefeuille, zijn die kwaliteit, geloof je erin? En als dat zo is, blijf ze gewoon aanhouden. Meer en meer zullen er ook opportuniteiten komen in de markten. We zien dat inflatie in de nabije toekomst waarschijnlijk gaat pieken. Maar ze zal wel hoog blijven in 2023. Dus Ik verwacht dat er nog veel volatiliteit zal komen. En ik denk als de markten sterk terugzakken, dat een heel goede koopkans is eigenlijk om je eigen portefeuille misschien terug wat bij te spekken.
En wat die kansen dan meer concreet zijn, check tijd.be. Daar vind je nog veel meer verslaggeving van Finance Avenue. En dus ook de gouden kooptips van het panel van experten. Doe er uw voordeel mee. 7. Misschien heb je nu zoiets van, ja, het zal wel zijn, zo'n geldbeurs. Wat moet je daar eigenlijk komen doen? Waarom kom je naar Finance Avenue? Wel, we hebben het jullie gewoon zelf gevraagd.
Ik denk, jong, oud, dat je nu een grootverdiener bent of niet, dat altijd wel belangrijk is wat je met je centen doet.
Hier hoort je andere visies. Ik denk dat dat verrijkend kan zijn.
Tips en tricks als je gaat luisteren naar de speeches.
Overal heb je wel je experten die zaken vertellen waar je toch af en toe iets kunt uithalen.
Nieuwe bedrijven en investeringen te leren kennen.
Omdat het verhaal van een firma heel belangrijk is, doorslaggevend om te beleggen of niet.
Dat je als kleine aandeelhouder ook een keer de kans krijgt voor kennis te maken met de bedrijven. Persoonlijker dan natuurlijk gewoon in de krant te kunnen zien.
Money makes the world go round. En hoe vroeger dat we daaraan beginnen, hoe beter. Om inzicht op te doen op een jonge leeftijd, ik denk dat dat het belangrijkste is.
En zo gaat iedereen naar huis met zijn of haar gouden inzicht.
Hoe investeer je je eerste 25.000 euro?
Vastgoed gebeuren, bevestiging gekregen dat het in de toekomst wat meer kijken zal zijn naar inderdaad die energiecertificaten. Als je een handige Harry bent, eventueel een koopje te kunnen doen waarbij dat je zelf nog wat opknappingswerk kunt doen en dan daar het rendement nog wat te gaan halen.
Duurzaamheid, de wetgeving die alleen maar strenger gaat zijn, dus het alleen maar beter is om op voorhand al mee op de kaart te springen.
Daar moet je in meegaan, je hebt geen andere keuze eigenlijk.
Dat de energietransitie heel belangrijk is.
Het gouden inzicht is ook het eerste wat ik gehoord heb eigenlijk. Gewoon defensief zijn in deze rare tijden eigenlijk.
Voilà, zo weet je hoe je ervoor zorgt dat de crisis niet al je geld opeet. Morgen weer een gewone De Zeven, zoals je hem kent. Nog een heel fijne dag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk en Lara Droussaert van Op Finance Avenue. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.